Welkom bij de podcast Zeker Weten. Gesprekken met wetenschappers die in God geloven. Gaat dat samen, geloof en wetenschap? Vandaag spreken we wiskundige en filosoof Dr. Ingenieur Emmanuel Rutten. Hij is gepromoveerd op argumenten voor het bestaan van God en gebruikt daar de moderne wetenschap voor.
Hoi, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Zeker Weten van Youth Opwekking en het Nederlands Dagblad. Vandaag zijn we aan de Vrije Universiteit in Amsterdam met filosoof Emmanuel Rutten. En we gaan het hebben over de vraag, kun je God bewijzen? En ik ben hier samen met Efraïm Hart namens Youth Opwekking, arts, promovendus en betrokken bij de ChristenUnie. Hoi Efraïm.
Goedemorgen Eline.
Goedemorgen.
Goedemorgen Emmanuel.
Ja, goedemorgen.
Ja, leuk hier te zijn.
Zeker.
Zeker, absoluut. Ja. Ja.
Wordt een interessant gesprek, vermoed ik zo.
Ja, ik hoop het. Maar ik heb er zin in. Dus mooi thema.
Want je bent filosoof, ja. Wiskundige.
Ja, klopt.
En gepromoveerd op argumentatie voor het bestaan van God. Maar voordat we daarop op ingaan, ben ik benieuwd. Hoe ben je zelf tot geloof gekomen?
Nou, dat is een verhaal op zich. Maar kort misschien. Ik was als student in Delft eigenlijk alleen met wiskunde bezig. En met theoretische natuurkunde. En dat was voor mij de waarheid, het licht. Daar gebeurde het. Maar na jarenlang met wiskunde bezig geweest te zijn, begon ik toch een tekort in die wiskunde te voelen. De wiskunde, de natuurwetenschappen gaan wel over de wereld, over het zijn, zeggen filosofen dan, maar niet over zin. En ik begon echt zingevingsvragen te stellen. En die zingevingsvragen, die vragen naar betekenis, die brachten mij op het spoor van de filosofie. Dus de wijsbegeerte. En daar ben ik mee aan de slag gegaan. En zo ben ik ook aan de VU beland, aan de Vrije Universiteit hier. En hier aan de VU raakte ik als filosofiestudent in contact met onder andere teksten van theologen. Hè? Augustinus bijvoorbeeld. Dus die begon ik te lezen, heel onbevangen. Eigenlijk zonder enig vooroordeel, zonder enig kader. Ja, wel enig kader, maar toch zonder vooroordeel begon ik die teksten te lezen. En die maakten op mij zo'n indruk, zeg maar. Zo'n existentiële indruk. Dat was niet zomaar lezen. Dat was een gebeurtenis. En filosofen noemen dat een waarheidsevenement.
Wauw.
Een waarheids. Dat was echt voor mij een gebeurtenis. Een contrastervaring. En ik ben zo eigenlijk via Augustinus op het spoor gekomen van Jezus, van Nazareth. Dus ik ben de evangelie gaan lezen.
Ja. Maar je was wel gelovig opgevoed, toch? Want je kende ergens dan die evangelie toch al wel een beetje?
Ja, daarom zei ik ook niet geheel zonder context.
Nee. Okay.
Kijk, je moet je voorstellen dat ik als kind met mijn ouders meeging naar de kerk. Ik noem dat een sociaal katholicisme. Dus je ging daar als kind
heen. Met Rooms-Katholieken opgegroeid.
Je ging daar als kind heen. Als jongetje van 9, 10, 11. En wat je daar deed was eigenlijk de tijd uitzitten.
Ja, ja.
Want je wilde zo snel mogelijk weer naar buiten. En gaan spelen en gaan doen. Dus ik heb dat nooit verinnerlijkt. Mm. Ik heb dat eigenlijk nooit verinnerlijkt. Pas later ben ik serieus met die teksten als het ware aan de slag gegaan. En dat heeft mij op het spoor gezet van Jezus.
En die zingevingsvraag, had je die ook al eerder in je jeugd? Of?
Weet je wat het is? Ik had altijd als kind al een fascinatie voor ultieme vragen naar de herkomst van de wereld. Dat zouden filosofen metafysische vragen noemen. Hè? De vraag naar de oorsprong. In het Grieks zo mooi, de vraag naar de grond, de arche. Maar ik dacht dus, ik geloofde, zou je kunnen zeggen, dat die antwoorden alleen gevonden kunnen worden binnen de wetenschappen. Of nog preciezer, binnen de kwantummechanica, binnen de relativiteitstheorie. Ja. Hè? Binnen de stringtheorie, binnen de wiskunde. Dat was voor mij, wat ik al aangaf, het licht. Dus daar verwijlde ik, daar bleef ik binnen. Maar uiteindelijk begon ik de intuïtie te ontwikkelen, het gevoel te ontwikkelen, dat die wetenschappen je tot op zekere hoogte heel ver brengen. En ik ben ook absoluut een hele grote vriend van de wetenschappen. Mm-hmm. Begrijp me goed. Mm-hmm. Prachtig. Maar de wetenschap heeft zijn grenzen. En ik begon inderdaad dat gevoel te krijgen van dat tekort. En dat bracht mij bij de wijsbegeerte. Bij de metafysica. Dus wat er achter de fysica ligt. En onder andere dus ook door het lezen van die teksten bracht mij dat bij het geloof. Ja. Ja.
En daarna ben je dus gaan promoveren op aanwijzingen. Of zo moet het noemen, toch? Aanwijzingen voor God? Of zijn het godsbewijzen?
Ik ga wel iets verder, hoor. Dus je hebt, hier heb je de tekenen, de aanwijzingen, de hints. Hè? Ja. En hier heb je de harde, onfeilbare, zekere bewijzen. Ik ga in het midden zitten natuurlijk.
Hè. Ja, ja, ja.
Het zijn hele goede argumenten. Ik praat over redelijke, rationele, uitstekende argumenten, hè, voor de bewering dat God bestaat, die het bestaan van God heel waarschijnlijk maken. Buitengewoon waarschijnlijk maken. Ja. Of misschien nog iets verder. Ik beweer zelfs dat als je die argumenten weegt in zijn totaliteit, Dat het geloof in God, in algemene zin, hè, dus theïsme, mm-hmm, dat er een God is, dat eigenlijk het meest redelijke wereldbeeld is.
Okay.
Dus in het mandje van wereldbeelden is dit het meest redelijke wereldbeeld. Maar absolute, onveilbare, onweerlegbare bewijzen, kijk, dat kan natuurlijk niet. Hm. Sterker nog, wie over Gods bewijzen spreekt, die probeert vaak het project van de argumenten te ridiculiseren. Dus eigenlijk, ja, belachelijk te maken.
Oh, hoe werkt dat uit?
Nou, door het godsbewijzen te noemen, maak je het een beetje verdacht. Maak je het een beetje belachelijk eigenlijk. Want ja, iedereen begrijpt onmiddellijk.
Dat niet kan.
Ja, iedereen begrijpt onmiddellijk dat je natuurlijk het bestaan van God niet zo kunt bewijzen zoals je in de wiskunde kunt bewijzen dat de som van de hoeken van een driehoek 180 graden is. Dat kan natuurlijk niet.
Ja. Wat misschien nog interessant is, is wat is God? Ja. Als basisvraag.
Ja, ja, ja. Ja, dat is natuurlijk een hele...
Voordat we in de diepte gaan.
Ja, ja. Kijk, dit
waar
is
hebben
heel...
we het eigenlijk over?
Ja, ja. Dit is heel terecht. Kijk, dit is heel, heel terecht, want als je een argument gaat geven voor iets, dan moet je natuurlijk eerst definiëren wat je bedoelt met God. Dat is precies de juiste start. Hè? Kijk, als ik praat over Gods argumenten, dus in algemene zin argumenteren voor de waarheid van theïsme, hè, dan definieer ik God als een bewust wezen of een zelfbewust wezen, mm-hmm, dat onveroorzaakt is, dat zelf geen oorzaak heeft, onveroorzaakt, en dat de directe of indirecte oorzaak is van al het andere. Dus een eerste oorzaak van de werkelijkheid, maar ook een persoonlijke eerste oorzaak van de werkelijkheid. De grond van de wereld is geen iets, maar de grond van de wereld is een iemand. Geen ding, geen object, maar een subject, een persoon. Dat zijn de minimale kenmerken om tot een algemeen godsbegrip te komen. En als we een argument kunnen geven voor het bestaan daarvan, dat er werkelijk is, mm-hmm, niet alleen maar gedefinieerd, maar werkelijk bestaat, dan mag je dat God noemen. Als de atheïst ontkent dat God bestaat,
dan wordt hij op datzelfde.
Wordt precies dat ontkend.
Ja. Ja.
Dat er geen subject van de wereld is, dat de grond van de werkelijkheid, de oorsprong van het zijn, de bron van de wereld, geen bewust wezen is.
Geen iemand.
Geen iemand.
Ja.
Geen persoon. Ja. Dan heb je algemeen theïsme. En dat is al heel wat. Dan heb je nog geen christendom, uiteraard. Ja. Dat vereist meer. Ja. Maar dan heb je, metafysisch gezien, heb je het theïsme redelijk begrond.
Maar dan ben ik misschien ook benieuwd, hè, als ik jouw promotieboek zou lezen. En je komt met de argumentatie voor het bestaan van God.
Ja.
En dan nog niet direct de God waarin wij christenen, hoe wij die vorm geven, hoe wij daarin geloven.
Ja.
Maar ook misschien zelfs voor andere religies. Hoe hebben andere mensen contact met jou gelegd? Hebben mensen contact met jou gelegd van andere religies?
Ja, over... ja zeker. Kijk, als ik godsargumenten geef, dus argumenteer voor algemeen theïsme, dan is dat de god van de grote monotheïstische tradities.
Dan hebben we het over het christendom, dan kan je dat, het jodendom, de islam.
Islam, jodendom, christendom. Ja. Ik ben zelf christen. Dus daar vind je elkaar. Want die godsargumenten die stellen theïsme vast.
Ja, ja. Dus eigenlijk kunnen moslims met jouw argumenten ook uit de voeten.
Uiteraard.
Die hebben daar evenveel belang bij.
Want dat delen wij allemaal. Ja. Ja. Dat de werkelijkheid een eerste oorzaak heeft, een grond heeft. En dat die grond een persoon is, dat delen wij natuurlijk. Ja. Daarna gaan de wegen uiteen, prima. Mm-hmm. Ja. Kun je ook over spreken. Maar dat delen wij. Dus die argumenten die worden ook echt wel gewaardeerd door ook andere tradities binnen het theïsme.
Ja. En wat zijn die argumenten voor jou? Wat zijn voor jou de belangrijkste?
Ja, er zijn natuurlijk een
vind
heel...
Vind ik wel boeiend om daar
Ja, ik begrijp
dat. Je maakt ons wel nieuwsgierig.
Ja, nee, ik begrijp dat. Kijk, er zijn veel argumenten. En er zijn eigenlijk twee groepen argumenten. Er zijn pure filosofische argumenten. Mm-hmm. Die alleen gebruik maken van filosofische inzichten. En ook niet, zeg maar, gevoelig zijn voor ontwikkeling in de wetenschap. En er zijn argumenten die werkelijk ook gebruik maken van wetenschappelijke inzichten.
Ja, ja.
En dus ook laten zien trouwens dat de wetenschap geen probleem is, maar een vriend.
Ja, ja.
Dat er juist een harmonie is. Dat er juist een harmonie is tussen wetenschap en geloof. Dus meestal begin ik met argumenten die ook aan de wetenschap ontleend zijn. Omdat veel mensen dat ook als kader hebben.
Ja.
Dus, en dan moet je met name denken aan kosmologie.
Het bestaan van het heelal.
Het bestaan van het heelal. Dus laat ik daar een voorbeeld van geven. Ja. Heel bekend argument. Dat is het kosmologisch godsargument. Mm-hmm. Ook zo'n woord. Ja. Corrigeer me ook als ik allerlei woorden gebruik waarvan je zegt, Emmanuel, wat nu weer? Ja. Het kosmologisch godsargument. Het woord kosmos komt daarin. Kosmoi, Grieks kosmoi. Overigens betekent ook sieraad. Hè? Kosmos, sieraad. Ja, ja. Maar dat terzijde. En dat is een argument dat ik in mijn promotieonderzoek onderzocht heb. Ik heb daar allerlei nieuwe varianten van ontwikkeld. Hedendaagse versies. Maar laat ik nu even een klassieke versie pakken. Okay. En die gaat ongeveer als volgt. Overigens, argumenten bestaan uit startpunten. Ja. Dingen die je als het ware gebruikt. En een redenering naar een conclusie.
Ja.
En die startpunten, dat zijn dan de premissen.
Zijn dat aannames?
De uitgangspunten.
Ja.
Dus je hebt premissen, uitgangspunten. Dan heb je een redenering. En dan heb je de conclusie.
Waar je uitkomt.
Nou, dat zal geen verrassing zijn. God bestaat.
Ja.
Dus bij een argument moet je twee dingen doen. Je moet de premissen noemen en verdedigen. Mm-hmm. Ik moet ze noemen en ook verdedigen. En ik moet dan laten zien hoe daaruit de conclusie volgt dat God bestaat. Oké?
Okay? Ja.
Nou, eerst even de premissen. Nou, het zijn er maar twee. Dat valt mee. Twee. De eerste premisse luidt dat alles wat begint te bestaan, dus alles wat ontstaat, alles wat tot aanzijn komt, dat wat begint te bestaan, redelijkerwijs een oorzaak heeft.
En daar is iedereen het eigenlijk ook over eens? Of?
Nou, het is heel, heel goed verdedigbaar. En daar is bijna iedereen het over eens. Er zijn altijd wel filosofen die dat ontkennen.
Ja.
Er is trouwens geen positie zo bijzonder. Als een, ja, laat ik het anders zeggen. Bijna iedere positie in de filosofie wordt aangevochten.
Ja, ja. Oké. Okay. Daar zijn het filosofen voor.
Maar dit is wel... En nogmaals, het zijn argumenten. Dus redelijke argumenten.
Ja. Dus prima om daar dat als uitgangspunt te nemen.
Maar de gedachte dat als iets begint te bestaan, als iets ontstaat, dat er dan redelijkerwijs een of andere oorzaak voor moet zijn, omdat iets niet uit niets kan ontstaan.
Ja.
In het Latijn zo mooi, ex nihilo, nihil fit. Uit niets kan niets ontstaan.
Mm-hmm.
Dat is toch wel een vrij veilige premis, hoor.
Ja.
Als jij 's ochtends wakker wordt en je kijkt uit het raam en je ziet daar ineens een fiets liggen die er gisteren niet lag. Stel, Dan kun je zeggen, goh, er ligt ineens een fiets. Nou, misschien is die fiets zomaar, zonder enige reden, onveroorzaakt, voortgekomen uit het niets. Dat kun je denken. Maar het is redelijker om te denken dat er een oorzaak moet zijn voor het zich daar nu bevinden van een fiets. Bijvoorbeeld omdat iemand die fiets heeft neergelegd en hem gewoon is vergeten op te halen. Ja? Dat is de eerste premisse. Dat is een metafysische premisse. Die is zo algemeen, die gaat over al het zijnde. Dat is de eerste premisse. Ja, mag ik die gebruiken?
Zeker.
Ja,
zeker. Wij zijn akkoord. Ik vind hem redelijk.
Je vindt hem goed genoeg?
Ik vind hem zeker redelijk.
Ja, okay. Gaan we door.
Okay, move on. Tweede premisse. Die wordt echt wetenschappelijker. In de zin van natuurwetenschappelijker. En die luidt als volgt. Het universum, het heelal, de kosmos, is begonnen te bestaan. Het heelal is een eindige tijdsduur geleden ontstaan. Het heelal heeft een eindig verleden.
Dus het was er niet altijd al.
Het was er niet altijd al. Het is begonnen te bestaan. Nou, die premissen die kunnen wij ontlenen aan modern wetenschappelijk onderzoek.
En dat vind je belangrijk, hè? Dat te koppelen aan de moderne wetenschap.
Uiteraard.
Ja,
Nee, dus in deze klasse van argumenten gebruiken we wetenschappelijke resultaten. Ik laat de puur filosofische argumenten nog even liggen. Ja. Maar natuurlijk, we moeten ons altijd verhouden tot moderne wetenschap.
Ja.
Moderne wetenschap is uitstekend, is goed, is een vriend. En daar moeten we altijd ons mee verstaan. Dat is ook totaal onproblematisch. Ja. Sterker nog, het levert juist Godse argumenten op.
Ja, want hoe komen we van hier naar...
Het is namelijk de moderne Big Bang theorie. 13,8 miljard jaar geleden, meen ik. Mm-hmm. En ook alle varianten van de Big Bang theorie komen uiteindelijk ook allemaal weer links of rechtsom op een eerste beginpunt uit. Nou, en wat volgt hieruit? Als alles wat begint te bestaan een oorzaak moet hebben en als het universum is begonnen te bestaan, dan volgt daar logisch uit dat het universum een ontstaansoorzaak moet hebben.
Ja.
Dan moet er een oorzaak zijn voor het ontstaan van de kosmos. Nou, de kosmos is per definitie het geheel van alle ruimte, alle tijd en alle materie.
Mm-hmm.
Dat is de definitie van de kosmos. En als er meerdere heelallen zijn, of meerdere kosmi, of meerdere universums, of universa, dan nemen we het geheel daarvan.
Ja.
En dan is dat nu de kosmos. Dan is dat het geheel van alle ruimte, alle tijd, alle materie. En dat is een eindige tijdsduur geleden ontstaan. Nou, de oorzaak daarvan, let op, nu even een stap. De oorzaak daarvan, dus de oorzaak van alle tijd, alle ruimte en alle materie, de oorzaak daarvan, die er dan dus is, die kan zelf niet in de tijd, in de ruimte en stoffelijk zijn.
Want dan was het daar onderdeel van.
Want het is namelijk de oorzaak, let op, het is de oorzaak van alle ruimte, alle materie en alle stof.
Ja.
Dus die oorzaak moet zelf onstoffelijk zijn, buiten tijdelijk en buiten ruimtelijk.
Ja.
Want niets veroorzaakt zichzelf.
Ja.
Want de gedachte dat iets zichzelf zou veroorzaken is zo absurd. Zelfs Nietzsche noemt de gedachte van de zelfveroorzaking, in het Latijn de causa sui, de zelfveroorzaking, zo absurd, dat is absoluut niet te geloven. Want om jezelf te veroorzaken...
Moet je er al zijn.
Ja.
Dat kan niet. Dus hebben we nu al een onstoffelijke, buitenruimtelijke en buitentijdelijke oorzaak. Okay?
Ja.
Dit nu al is nu al een probleem voor het materialisme.
Zeker.
Ik heb nog helemaal geen God geïntroduceerd, maar deze conclusie is al problematisch voor het naturalisme, voor het fysicalisme en voor het materialisme.
En wat daarbij natuurlijk wel het meest interessant is bij het kosmologisch argument, hoe komt daar in dat kader bewustzijn bij? Dat is
we zijn halverwege de argumentatie. Oh. We zijn vertrokken vanuit die premisse. We zijn nu ergens halverwege. En die conclusie ligt hier. Hè? God bestaat. We zijn nu ergens halverwege. Want wat is dan de volgende stap? De volgende stap is dat je je gaat afvragen. Wat zijn redelijkerwijs de kandidaten, de opties voor een immateriële, een onstoffelijke, mm-hmm. buitenruimtelijke, buitentijdelijke oorzaak? Nou, 2000 jaar denkgeschiedenis. Want dit project doen we al sinds Thales, hè?
Okay.
Dit project loopt al een tijdje.
Dit filosoferen.
Ja. Dus dit project loopt sinds Thales. Dus al meer dan 2000 jaar, langer eigenlijk, zijn wij hiermee bezig. En meer dan 2000 jaar denktraditie heeft redelijkerwijs twee opties opgeleverd voor iets wat onstoffelijk is, buitenruimtelijk en buitentijdelijk. Namelijk ofwel, wat filosofen dan noemen, abstracte objecten. Mm-hmm. Getallen bijvoorbeeld. Getallen. Er zijn filosofen die geloven dat getallen werkelijk bestaan. Het getal 2 bijvoorbeeld zou
dat
dan
dat
werkelijk...
Dat iets is.
Dat het iets is. En de eerste...
Dat is moeilijk om bij te komen.
Daarom, dus de eerste optie voor iets onstoffelijks, wat ook nog buiten ruimte en buiten tijd bestaat, ik noem het even optie 1, mm-hmm. zijn... Ja, Platoonse ideeën, althans abstracte objecten, zoals getallen bijvoorbeeld. Ja. Want als het getal 2 bijvoorbeeld werkelijk zou bestaan, stel, en sommige filosofen geloven dat, dat zijn de zogenaamde Platonisten, maar goed, die geloven dat getallen werkelijk bestaan, ja, dan bestaan ze onstoffelijk, dan bestaan ze buiten ruimte en dan bestaan ze buiten tijd in een Platoons ideeënrijk. Ja. Dat is een optie, ja? Alleen, dat is een optie. De tweede optie is bewustzijn. Mind. Consciousness. In het Duits zo mooi, geist, geest.
Yeah.
Bewustzijn is de tweede optie. Voor iets wat immaterieel is, onstoffelijk, kan bestaan. Dit zijn de twee opties. Maar let op. We hadden een oorzaak vastgesteld. Het ging om de oorzaak van de kosmos. Maar abstracte objecten, dus getallen bijvoorbeeld, als ze al bestaan, mm-hmm. dan bestaan ze weliswaar onstoffelijk en zo, prima. Maar ze kunnen nooit de oorzaak van iets zijn.
Ze kunnen niet iets doen.
Het getal 2 bijvoorbeeld,
is er gewoon.
Als het al bestaat in een Platoons ideeënrijk, kan nooit de oorzaak zijn van wat dan ook.
Ja.
Dus wat hou je redelijkerwijs over? Je houdt redelijkerwijs bewustzijn over. En inderdaad, bewustzijn, mind, consciousness, is inderdaad altijd iets actiefs. Ja. Bewustzijn, geest, is altijd iets scheppends. Kortom,
zet iets in gang.
Ja. Dus de conclusie wordt dan dat er een bewust wezen moet zijn. Een zelfbewust wezen.
Ja.
Dat inderdaad geldt als de oorzaak van de kosmos. Wat het geheel is van alle ruimte en alle tijd en alle stof. En hebben we dus hierbij nu vastgesteld dat we dat God mogen noemen.
Ja.
En als iemand vraagt, ja, maar waar komt die God dan vandaan? Dan is het antwoord onmiddellijk natuurlijk dit. Deze oorzaak is zelf buiten de tijd.
Ja, ja.
En omdat deze oorzaak, dat volgt de logische, omdat deze oorzaak buiten de tijd is, is zij dus zelf niet begonnen te bestaan.
Ja, ja.
Dus het argument kan nooit worden toegepast. En is echt even cruciaal.
Op God zelf.
Want God is namelijk een buitentijdelijk wezen. En is dus per definitie beginloos.
Ja.
Dus krijg je een onveroorzaakt bewust wezen. Dat geldt als de grond van alles. Nou, dat is een godsargument.
Ja.
Dat relatief makkelijk kan worden uitgelegd.
Ja.
En dat heel mooi laat zien dat wetenschap en geloof absoluut vrienden zijn.
En dit is ook... Sorry, maar ik wil eventjes... Ja. Als ik jou zo hoor praten, denk ik... Dat is ook wel iets heel groots. Wat voor iets groots is God dan? Dat is even wat het nu met mij doet. Als ik dit zo hoor, buiten tijd, nooit begonnen te bestaan. Ik denk, wauw.
Kijk, God is...
Mega.
Nee, ik vind het mooi dat je dat zegt. Want kijk, God bestaat. Maar de wijze waarop God bestaat...
Ja.
Is natuurlijk... een hele andere manier van bestaan... dan de manier waarop dit glas bestaat.
Ja, ja,
dan de manier waarop jij bestaat. Ja. De bestaanswijze van God... komt nog het dichtst in de buurt... van het geestelijke.
Mm-hmm.
Van het zielsmatige.
Ja.
Het bewustzijn als categorie. Dus het gevoel er te zijn... dat je er bent. Dit, nu, hier. Dat komt nog het dichtst bij... de bestaanswijze van God.
Want Emmanuel, ik moet zeggen, dit is wel de meest redelijke argumentatie die ik heb gehoord over het bestaan van God. En als ik dan kijk naar heel veel mensen die ik ook spreek, die naar een universiteit gaan, zich bezighouden met wetenschap, zien ze wetenschap niet altijd als de vriend die jij beschrijft.
Ja, dat is.
Hoe kijk jij daarnaar?
Ik echt jammer vind, maar eigenlijk meer dan jammer. Ik vind het zorgelijk en ik vind het zelfs ook wel laakbaar, moreel laakbaar, is dat in veel geloofsgemeenschappen over wetenschap wordt gesproken op een manier die geen recht doet aan de schoonheid en aan de waarheid van wetenschap. Er wordt gezegd, ja, wetenschap, dat is, daar moet je je niet mee bezighouden. Dat heeft niks met God te maken en zo. Dat is verdacht. Ik vind dat zorgelijk. Want er is juist een prachtige harmonie tussen wetenschap en godsgeloof. En ik vind dat we dat ook binnen de geloofsgemeenschap moeten uitdragen. Maar breder nog, hè? Het verstand, de reden, het redenvermogen van de mens is ook van God. Als wij imago Dei zijn, als wij beeld van God zijn, dan zijn wij als mens met onze hele menselijke bestaanservaring, zijn wij beeld van God. Dan is ook het redenvermogen, de ratio, is ook beeld van God. Ja. En misschien nog wel meer dan andere aspecten. Dus daar hoeven we helemaal niet denigerend over te doen of bang voor te zijn. Ik zou zeggen, integendeel. Ja. En in het verlengde daarvan vind ik ook wel dat die godsargumenten. Kijk, ik zal de laatste zijn die zal beweren dat je die godsargumenten nodig hebt voor je geloof in God. Hm. Natuurlijk niet. Dat is onzin. Je hebt absoluut geen godsargumenten nodig.
Want jij bent zelf ook tot geloof gekomen voordat die argumenten.
Absoluut. Ja, ja. Dus ik zal de allerlaatste zijn die dat zal beweren. Natuurlijk niet. Onzin.
Maar zijn er mensen die tot geloof zijn
gekomen? Dat is weer een andere discussie. Het antwoord daarop is ja. Maar okay. Het is geen noodzakelijke voorwaarde. Maar het kan wel een voldoende voorwaarde zijn. Ja. Kijk, wat ik wel vind is dat die argumenten veel breder bekend zouden moeten worden, juist onder gelovigen.
Waarom dan?
Omdat die argumenten ten eerste laten zien dat je geen intellectuele zelfmoord hoeft te plegen om gelovigen te zijn.
Dat is wel prettig. Dat
is altijd fijn. Ze laten de redelijkheid van het geloof zien, de inherente redelijkheid van het geloof, dat het geen rare positie is, dat het geen vreemde positie is, dat het een hele redelijke positie is. En dat is belangrijk, zeker in het sterk geseculariseerde West-Europa, is het van belang om te begrijpen dat jouw wereldbeeld niet een irrationeel, dom of vreemd wereldbeeld is. Integendeel, dat het rationeel buitengewoon goed kan worden verantwoord. Dat is één. Twee, dat is heel bijbels. Petrus zegt ook, dat weten we natuurlijk, Petrus zegt ook dat wij als gelovigen ten alle tijde bereid moeten zijn om de hoop die in ons is te verdedigen. Je moet ook in staat zijn om als jou wordt gevraagd naar de redelijkheid van jouw geloof, om daar ook iets over te kunnen zeggen. En ook psychologisch als derde. En ik zie heel veel jongeren, studenten, zie ik vaak zenuwachtig worden, onzeker worden, angstig worden bij de eerste, de beste tegenwerping.
Ja, ja.
Who designed the designer?
Ja, ja.
Richard Dawkins. Ja. Waar komt God dan vandaan?
Ja.
Ik heb werkelijk jongeren bij mij gehad die zeiden, Emmanuel, ik geloof niet meer. Ik zeg, waarom niet dan? Nou, waar komt God dan vandaan?
Ja.
En ik keek deze student aan en ik gaf dat argument van wat ik
God
net gaf.
God is buiten tijd.
En dus dat je ook robuuster wordt, zekerder wordt, ook meer vertrouwen krijgt in je geloof. En het is zelfs zo dat als je die argumenten goed kent, dat je het ook bijna leuk vindt om in de kroeg bij wijze van spreken
te vertellen over.
Gewoon ervoor uit te komen.
Maar gebeurt dat dan ook, Emmanuel? Als jij in de kroeg zit en je gaat dit, want het klinkt zo klip en klaar.
Ja,
en het zo
gebeurt.
Logisch.
Ja, nu niet meer door corona niet meer natuurlijk.
Nee, maar het klinkt zo logisch.
Het gebeurt,
maar
ja. Het
tegelijk
gebeurt.
Ga jij ook in debat met andere filosofen die jouw werk gewoon, zeg maar, inhoudelijk qua redeneertrand echt gewoon volgen, maar toch niet overtuigd raken. Dat lijkt me buitengewoon frustrerend. Hoe werkt dat dan?
Ja, nou dit kijk, als ik, nou, dit is een hele mooie vraag die je stelt, want als ik kijk, als ik eerlijk ben, lange tijd vond ik de vraag naar de begronding van God, vond ik de meest interessante vraag die ik mijzelf kon stellen.
Ja, ja.
Dat vond ik jarenlang de ultieme vraag. Maar de laatste tijd is daar eigenlijk een andere vraag voor in de plaats gekomen. Want eerlijk gezegd ben ik daar nu doorheen, door die rationele argumenten, die begronding daarvan. Ik werk er nog volop aan hoor.
Yeah.